Goedemiddag gemeente, gasten in de kerk en luisteraars thuis. Allen hartelijk welkom in deze eredienst, waarin onze eigen predikant dominee Meijer voorgaat. De eerste collecte vandaag is bestemd voor de diaconie en de tweede voor het kerkbeheer. En bij de uitgang vindt u de zendingsbussen voor het werk van Marian, Cora en de familie Kasbergen en de collecteblokken voor het onderhoud aan de glas- en loodramen. Namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst. En ter inleiding op de dienst zingen we nu vers 1, 2 en 6 uit Weerklanklied 212, eens als de bezuinen klinken.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere, Jezus Christus. Amen. Gaan we met elkaar zingen van Psalm 68 en daarvan het eerste vers. Psalm 68, vers 1. Nadat we ons geloof hebben beleden, zingen we uit Psalm 21, de versen 8 en 9. Psalm 21, de versen 8 en 9. Blijden wij nu ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof, u, jij wordt uitgenodigd om van harte mee te zeggen deze woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komt. En zal oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. We zullen nu met elkaar bidden. Heere, hoge en heilige God, U bent de enige die met macht en majesteit leeft en regeert. U hebt uw eigen Zoon gegeven, die als koning zal heersen en regeren, en alle vijanden zullen tegen hem met onderspit gaan delven. Groot en heerlijk is uw majesteit, want aan u is de overwinning, dat zal blijken. En dat u zo groot en zo heerlijk bent, dat u dat met een gerust hart in de Bijbel hebt kunnen laten optekenen, geloof het maar, zo zal het zijn en zo zal het gaan. Zo kunt u zeker zijn van uw zaak. Wij tasten menig keer in het duister. Wij, heren, wij weten vaak niet hoe wij het zullen duiden, hoe de geschiedenis verloopt, maar u zelf wel. En als wij vanmiddag, bijna aan het einde van de Bijbel, de grote, laatste overwinning van uw Zoon zullen zien, geef ons dan het geloof om hem zo te belijden, met alle huiver, met alle ontzag die er door ons heen kan gaan, maar dat het is als een lied om te zingen, want Christus triomfeert. Dat er zelfs gesproken gaat worden van een bruiloftsmaaltijd. Zo gaat u dat doen. Heren, wij bidden u, kom door uw Heilige Geest. Dat wij ook vanmiddag zo in het laatste Bijbelboek de dingen zullen zien en zullen weten. Leid ons daarin aan uw hand. Geef wat wij nodig hebben bij het luisteren, bij het spreken. Maak het goed hier in de kerk. Dat bidden wij ook voor hen die thuis met ons verbonden zijn. Zie op ons, o God, naar uw trouwe goedheid. En dat wij ook vanmiddag weer iets zullen leren van de grootsheid van uw majesteit. Opdat wij op die weg ook zullen gaan. Onthoud ons uw Heilige Geest niet. En maak zo de eer van uw grote naam, ook vanmiddag, groot en heerlijk. Doe het om Christus, uw lieve Zoon, die we nu al mogen belijden, als de grote koning die eeuwig regeren zal. Hoor ons in zijn naam. Amen. In de Bijbel gaan we lezen in het laatste Bijbelboek, Openbaring. En vanmiddag hoofdstuk 19. Openbaring 19. In Openbaring 19 wordt ons het volgende geopenbaard. En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht aan de Heere onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat hij het bloed van zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft. En ze zeiden voor de tweede keer: Halleluja! En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de 4 dieren wierpen zich ter neer, aanbaden God die op de troon zit en zeiden: Amen! Halleluja! En er kwam een stem uit de troon die zei: Loof onze God, al zijn dienstknechten en die hem vrezen, kleinen en groten. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik viel voor zijn voeten om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben, aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die daarop zat werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen als een vuurvlam en op zijn hoofd vele diademen. Hij had een naam die opgeschreven was die niemand kent dan hij zelf. En hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed en zijn naam luidt het woord van God. En de legers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toren van de Almachtige God. Er stond op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven, Koning der Koningen en Heere der Heren. En ik zag één engel dicht bij de zon staan. En hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen, Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, om te eten vlees van koningen en vlees van oversten over duizend en vlees van machtigen en vlees van paarden en van hen die daarop zitten en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeen verzameld om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen. En met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die zijn beeld aanbeden hadden, en deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van hem die op het paard zat, het zwaard dat uit zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees. We gaan u onze gaven geven. Ze zijn aangekondigd, hartelijk bij u aanbevolen. En daarna zingen we van de tweede psalm, de versen 1 en 2. Psalm 2, vers 1 en 2. Geliefden in de Heere Christus. In Openbaring 19 kunnen we drie kernwoorden onderscheiden. We lezen daar het lied. We lezen daar de bruiloft. En we lezen daar de triomf. Het lied, de bruiloft en de triomf. En vervolgens, ik zet het nog even in dat grote verband. En hoofdstuk 19 is nou de afsluiting. Ik denk dat je het ook mag noemen de climax van het grote gedeelte vanaf Openbaring 6. We zullen zien in de preek dat we daar twee aanwijzingen voor vinden in dit gedeelte. Maar nog even met u en met jou het zo te zien, heel globaal. Vanaf Openbaring 6 we zagen de serie van 7 zegels. We zagen de 7 bazuinen, de ramshoornen. En we zagen de 7 violen, die werden leeggegoten. En vanaf het begin van Openbaring 6 gaat dat door tot dit hoofdstuk, Openbaring 19. En dit is de afloop ervan. Je kunt het ook zo zien. De eerste serie van die 7 zegels, dat is wat de Bijbel noemt de grote verdrukking. Dat is het eerste wat de Heere God ons vertelt. Daar stapelt zich bovenop ook de werkelijkheid van de antichrist. Die komt zeg maar als het ware daar nog weer bovenop. En alsof dat nog niet erg genoeg is, boven die grote verdrukking en boven die werkelijkheid van de antichrist stapelt zich ook nog op dat heel de mensheid ten toppen stijgt in goddeloosheid, maar ook in grootsheid van geweldige techniek en kunst, maar wel een grootsheid tegenover God. En ik heb gezegd dat Openbaring 19 is nu de afronding, de afsluiting en ook het hoogtepunt, de climax ervan. Zometeen, ik zei, we vinden twee aanwijzingen daarvoor dat je het zo kunt zeggen. Zometeen zien wij een ruiter op een wit paard. En dan zal ik het daar uitwerken. Maar in Openbaring 6 lezen wij een heel bijzonder gedeelte. Daar staat aan het einde van Openbaring 6 dat Johannes ziet de zielen van de martelaren onder het altaar en die roepen en die schreeuwen: hoe lang zal het nog duren, o God? Wreekt u dan niet ons bloed? Die wonderlijke woorden die zo heftig zijn. Ik heb er toen wat van gezegd, waarvan wij zouden zeggen, mag dat wel gezegd worden in de Bijbel? Is het notabene zo dat er geroepen mag worden om wraak? Nou, in ieder geval, dan gaat het er wel om niet dat wij ons zullen wreken, maar dat ligt in de handen van God en van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En hier horen wij het in het lied. Kijkt u maar in vers 2. Waar gezongen wordt, daar wordt nu gezegd: halleluja, gelukkig, nu eindelijk, u hebt het toch gedaan. U hebt het bloed gebroken van uw dienstknechten. Nogmaals, het kan voor ons wonderlijk zijn dat de Bijbel er zo over spreekt. Dat je daar nota bene halleluja van gaat zingen, dat nu gelukkig eindelijk dat bloed gebroken is. Maar zo erg is het wel, de grote verdrukking en alles wat daarbij kwam. Alle keren, alle eeuwen dat Gods volk, om te beginnen zijn volk Israël, samen met alle kinderen van God, alle gelovigen, die zich later met Israël verenigen om de Heere lief te hebben en te dienen. Al degenen die zijn afgeslacht. Ik zeg dat niet om het gruwelijk te maken, maar zo staat het letterlijk in de grondtekst. Zij zijn afgeslacht als slachtschapen, ter slachting geleid, zoals hun Heere en hun Heiland ook zelf ter slachting is geleid. Maar het zal niet eindeloos doorgaan. Er komt een dag, er komt een moment, dat al dat bloed wat vergoten is, al dat afslachten van het volk Israël en van de gemeente van Christus. Hier zien wij het, het loopt ten einde. Dat geeft ons ook een volgend belangrijk gezichtspunt. Je zou in eerste instantie denken als je dit leest, dit lijkt wel zeg maar het allerlaatste, de grote oordeelsdag. En dat is het niet. Als u even als het ware zou omslaan, dan ziet u dat pas in de tweede helft van Openbaring 20, daar staat geschreven het laatste oordeel. Dan zullen inderdaad alle mensen die zullen daar staan voor de rechterstoel van Christus. Waar het hier om gaat is dat door de gang van de geschiedenis alle volken, alle rijken, al die antichristelijke rijken, alle groten van de aarde die zich verheven hebben tegen Israël en tegen de God van Israël en de Messias van Israël en de gemeente van Christus. Dat al deze volken hier inderdaad Christus ontmoeten. Dat er een einde zal komen, ik had het u uitgelegd, dat de antichrist in de Bijbelse beschrijving op het wereldtoneel verschijnt in 7 gedaanten, in 7 grote wereldrijken. Maar hier rekent Christus met ze af. Hier zal blijken, daar komt voor goed een einde aan. En Christus, hij zal zijn de Allerhoogste Koning. Wat daarbij opvalt is dan dit. In dat lied wordt zelfs wel 3 keer halleluja gezegd. En dan moet u weten, dat komt hiervoor, voor Openbaring 19, nergens in het Nieuwe Testament voor. Het zijn bekende woorden uit het boek van de Psalmen. Maar hier breekt het door. Halleluja, loof de Heere. Nu is er alle reden voor. Het heeft duizenden jaren geduurd dat het er wel op leek dat grote wereldrijken, antichristelijk als ze zijn en zijn geweest, dat die het voor het zeggen zouden hebben. Maar hier is Christus. En hier komt de dag van de wraak. En al de gelovigen die het geweten hebben hoe ze verdrukt zijn en hoe ze afgeslacht zijn, dat ze gehaat en geminacht zijn, dat ze de geminachte Christus zijn gevolgd. Hier mogen zij het weten, maar uiteindelijk aan Christus de eer en aan Christus de overwinning, welke macht zich ook tegen hem gekant heeft. Ze zullen allen ten onder gaan. Dat is het eerste wat het lied zingt. De ondergang van al de vijanden, met name van die antichristelijke rijken en machten en krachten. En dan komt het tweede beeld, het tweede visioen. Een bruiloft. Om te beginnen, dat is even iets heel anders. Hiervoor hadden wij gezien de beeldende tekening van een hoer. En hier ontmoeten wij, hier zien wij in het visioen een bruid. Als Christus dan inderdaad al die vijanden gaat verslaan, dan bereidt hij een bruiloft voor zijn bruid. En om te beginnen wordt er dan dit gezongen, vers 6, het klinkt gigantisch, zeg maar, overweldigend zoals het klinkt daar vanuit de hemel. Nogmaals, halleluja. Want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Nou ja, zou je zeggen, dat is een wonderlijke zin, want de Heer is altijd al koning geweest. Je vermerkt wel, het is dus, het heeft een bijzondere reden dat het nu zo hier geschreven staat. Nu is hij de Heere, hier Christus die triomfeert samen met zijn Vader, de Almachtige God, nu is hij koning geworden. Als u even wat nauwkeurig zou inzoomen, dan zou u kunnen vragen, wie is er nou hier koning geworden, God of Christus? Dat is niet inderdaad om maar even wat spitsvondig te gaan muggenziften, hè? Want ja, het staat hier wel dat de Heere, de Almachtige, is de koning geworden. Altijd weer lezen in de Bijbel, dat is een benaming die er gezegd wordt van de Heere, onze God. Maar Christus, en zo kun je het uitleggen en zo kun je het begrijpen, Christus als de Zoon van God, die heeft alle vijandelijke machten verslagen om het mogelijk te maken dat God nu als koning eeuwig zal overblijven. Als u dat nog verder zou willen overdenken vanuit de Bijbel, in 1 Korinthe 15 staat vanaf vers 24 dat Christus, de verhoogde Christus aan de rechterhand van zijn vader, die moet als koning heersen totdat hij alle vijanden verslagen zal hebben. En dat wordt hier beschreven. En staat er dan in 1 Korinthe 15, en dan zal de Heere Christus het koninkrijk overdragen aan zijn vader. Ik heb in een preek wel eens het volgende voorbeeld daarvan gebruikt. Ik weet nog een aantal jaren geleden, toen was er een geweldige oorlog in Irak. En de Amerikanen waren ingevlogen en die hebben daar de oorlog gevoerd. En er kwam een dag dat generaal Petraeus, de leider, de generaal van het Amerikaanse leger, die had de Irakezen verslagen. En toen ging hij bewust naar Washington terug. Hij ging naar president Bush en hij ging het als het ware overhandigen. Koning, de vijand is verslagen en nu is weer de eer voor u. Zoiets. En dat Christus zo de Zoon van God naar zijn vader kan zeggen, vader, al die machten die zich tegen u en tegen uw volk en tegen uw Christus hebben verheven, ze zijn verslagen en nu kunt u weer voor eeuwig koning zijn. In de eerste plaats dus dat God koning is. En als zijn taak erop zit, dan mag de Zoon van God, die hier ook weer het Lam van God wordt genoemd, bruiloft gaan vieren. Laat ik het zomaar zeggen in een eenvoudig beeld. Eerst moest hij zijn werk doen, al die vijanden verslaan. En toen dat klaar was, heeft God als het ware bepaald en gezegd, nu mag er de bruiloft zijn voor mijn Zoon, het Lam. De bruiloft is aangebroken en dat is een feest. Een feest waarop zo gefeest zal worden, dat ook zij die geroepen zijn om deel te nemen aan de avondmaal van de bruiloft van het Lam zalig zijn. Prachtige beelden. In Jesaja 25 staat beschreven dat de Heere een dag zal laten aanbreken dat er op de berg Sion een groots vreugdemaal zal worden bereid. En dan zie je dezelfde beschrijving als een bruiloftsmaal. U kent wellicht hè, dat de Heer Jezus dat ook in een paar gelijkenissen gebruikt heeft. Als je er nou aan denkt dat er één feest te vieren is, één grootse en één geweldige dag, dan is dat de bruiloftsdag. Voor ons beeld, ik probeer het met u maar stap voor stap even te verwerken, wij zouden denken, ja, dat gebeurt pas helemaal aan het einde na de wederkomst. Als de eeuwige heerlijkheid hier op aarde neergedaald is. En ik had u al gezegd en u laten zien, kijkt u maar hierna, de tweede helft van Openbaring 20, dat laatste oordeel, die grote oordeelsdag moet nog komen. Dus dat er beschreven staat dat er een bruiloft zal zijn van het Lam. Nou ja, of je moet het zo uitleggen. Het wordt hier alvast verteld, maar het zal pas later gaan gebeuren. Na de wederkomst, na de grote oordeelsdag. Of het moet betekenen dat als afsluiting van dat geweldige gebeuren van die grote verdrukking en van die antichristen en van die mensheid die zich zo tegen God heeft gekeerd, En dat Christus nu iets bijzonders laat gebeuren. Een bruiloft met zijn bruid. Ik weet niet of u dat zo zou kunnen beantwoorden. En weet u, met name in het Oude Testament al, en weet u wie de bruid van God wordt genoemd? Dat is het volk Israël. Al op zo'n hele bijzondere wijze dat God daar al dat beeld gebruikt. Weet u, ik probeer maar uw gedachten zo bij deze tekst, bij dit beeld te brengen, dat de Heer Jezus ook in gelijkenissen er steeds over gesproken heeft. Je hebt een bruid en je hebt bruiloftsgasten die uitgenodigd zijn op de bruiloft. Nou, om kort te gaan, er zijn allemaal hele discussies uiteraard over te voeren, exegetisch en om het begrijpen van de Bijbel, maar ik denk dat er goede redenen is om het zo eenvoudig neer te zetten, dat de bruid is het volk Israël en de bruiloftsgasten die meedelen in de vreugde, in de blijdschap, in de zaligheid, zijn alle gelovigen uit alle heidenvolken. Samen één grote schare. Dat betekent ook dat Christus komt om toch uiteindelijk voor zijn volk Israël het goed te maken en ze als een bruid feestelijk, blij en gelukkig te laten zijn. Ik had u laten zien, want die grote verdrukking betekent dat Israël voor duizenden jaren in ballingschap moest, Jeruzalem werd verwoest en dat het volk van de Joden, het volk Israël, zoveel te lijden heeft gehad, 2000 jaar lang inmiddels. Maar daar komt een einde aan. Ik zeg maar vast met één zin. Hierna komt hoofdstuk 20 over wat heet het duizendjarig rijk. Het Messiaanse vrederijk. Dan zal ik daar nog meer van zeggen. Maar hier al de beschrijving. En dan komt de grote dag. Dat, en dat is met name bij de profeet Hosea, is dat verteld. Zou het kunnen dat een man als het ware weer opnieuw met zijn vrouw gaat trouwen? Soms gebeurt dat, hè? Dan is er een echtpaar, dat gaat uit elkaar, ze zijn gescheiden en dat later toch weer opnieuw die man en die vrouw hertrouwen. Zou dat kunnen, vraagt de Heere God bij de profeet Hosea. Ja, dat kan, dat ga ik doen met Israël, zegt hij. Die vrouw is verstoten geweest. Daar had die vrouw het ook echt naar gemaakt. Israël, nou, de weg die Israël gegaan is. Maar er komt een dag dat God zich weer over zijn volk zal ontfermen. Als het ware, dan trouwt hij ze weer opnieuw. En dat laat hij zijn zoon doen, de bruidegom. En alle bruiloftsgasten worden erbij uitgenodigd, u en jij. Om erbij te zijn, om te zien wat Christus doet en hoe de Heere zo met liefde en genade toch uiteindelijk deze dag laat komen. En dan mag het gezegd worden, zalig ben je als je daarbij hoort. Als daarin Christus ook laat blijken dat zijn oordeel over de heidenvolken rechtvaardig is. Maar wat zal dat een zegen zijn, werkelijk een geluk. Als je dan als gelovige uit de volken ook daarin Christus in zijn heerlijkheid ziet en in de vreugde deelt dat hij toch het toch heeft goed gemaakt en goed laat zijn voor zijn volk Israël en voor zijn gemeente. En u kent ook het beeld, het wordt hier ook weer beschreven. Ja, de Bijbel heeft het altijd over de bruidsjurk. Zometeen gaan we ook wat zien en zeggen over de kleding van de bruidegom, maar hier gaat het ook over de bruidsjurk. Kijk maar in vers 8, smetteloos en blinkend fijn linnen, niet zomaar een goedkoop stofje van de zeeman of zo, maar echt het mooiste van het mooiste wat er is, het duurste, stralend wit, de gerechtigheden van de heiligen. Ja, dat merken wij wel meer. dogmatisch kan je van allerlei dingen gaan discussiëren. Hoe zit dat met rechtvaardigmakingen en de daden van de gelovigen en dragen die bij? Nou, hierzo mag je het zeggen. De werken, zo zegt een andere tekst in Openbaring, de werken volgen de gelovigen. Een vernieuwd leven. Inderdaad zo te verschijnen bij de bruidegom. Blankend, schoon en stralend wit. Dat het er wel om gaat dat jij en ik niet met de wereld zijn meegegaan. Maar door alles heen met de Heere hebben geleefd in geloof en in gehoorzaamheid. En een klein detail, maar zo mag het geestelijk wel verstaan worden. Als je nog even over nadenkt, maar ja, moet ik daar dan zelf voor zorgen dat mijn kleed zo wit is en zo mooi is? Heel subtiel, gemeente. Kijk u eens hoe vers 8 begint. En het is haar gegeven. Ik vind dat altijd zo mooi van de Bijbel. En zo gaat dat samen op. Zorg er nou voor dat je met een wit kleed voor God kunt verschijnen. En dan tegelijkertijd, het is je gegeven en het wordt je gegeven. Helemaal schoon gewassen in het bloed van het lam. Zo gaat dat samen op. En leef zomaar met uw heiland. En leef zomaar deze dag tegemoet. Dan zal het goed zijn. En als hij dat zo gezien heeft. Dat is voor Johannes inderdaad een reden om in ontzag en aanbidding neer te vallen. Als hij dat die engel heeft laten horen. Heeft horen verkondigen. Er kan maar één ding gezegd worden. Aanbid niet mij. Maar aanbid God. Altijd weer. Hoe bijzonder het ook is wat die engel zegt en welke visioenen er zijn en hoe bijzonder ook Johannes is, aanbid God. Want het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. Ik hou het maar weer kort en eenvoudig. Dat kan zijn het getuigenis wat de Heer Jezus heeft uitgesproken. Dat ligt op één lijn met de woorden van de profetie. Maar het is ook het getuigenis over de Heer Jezus. Hier komt alle profetie bij elkaar. Hier wordt het vervuld. Dat Christus zo alles waar maakt. Hier is uw bruidegom. Kom, bruiloftsgast. Wees blij in hem. En aanbid God. Het lied. De bruiloft. En dan ook de triomf. Ja, nou ja, je merkt dat denk ik wel bij jezelf, hè. Is dat nou iets waar je nou blij van werd of niet toen we dat net gelezen hadden? Niet omdat het nou per se de vraag is waar het om gaat of ik of u er blij van wordt, maar zo'n heftig tafereel. Ik zou bijna zeggen, hè, wat doet dat met je? Is dat nou het geweldige einde? Want dit is het allerlaatste sluitstuk. Hier inderdaad komt heel dat gebeuren van Openbaring 6 tot en met Openbaring 19 tot zijn triomf, tot zijn climax. En toch, het is een geweldig visioen. Hij ziet daar een ruiter op een wit paard. En Openbaring 6 begon ermee, toen de zegels geopend werden, zag hij om te beginnen vier paarden, een wit, een rood en een zwart en een vaal paard. En het eerste paard wat hij zag was een wit paard. Het witte paard zegt het begin van Openbaring 6 wat erop uitgaat en wat zou gaan overwinnen. Ik heb het toen zo uitgelegd met de meeste uitleggers van de Bijbel. Dat witte paard, dat is Christus die met zijn evangelie de wereld ingaat en die zondaren inwint en tot geloof brengt. En het is diezelfde Christus, nu hier weer op zijn witte paard, maar die nu verschijnt in zijn glans en in zijn majesteit en in zijn heerlijkheid. Laatste zinnetje van vers 11 is, je zou bijna zeggen, een haast niet Bijbels woord, zou je zeggen, want ja, ik bedoel dit ermee. Ik heb het zelf ook wel eens gedacht of gezegd. Ja, dat is een verschil met de profeet Mohammed. Dat was een krijgsheer. Mohammed heeft gewoon letterlijk heel wat oorlogen gevoerd. En onze Christus, zeggen wij dan, die doet zoiets niet. Behalve toch op het laatst. Hier in dat laatste visioen. Hier is Christus. En hij oordeelt. En hij voert oorlog in gerechtigheid. Het is een laatste strijd die gestreden wordt. En die Gode zij de eer door Christus ook gewonnen gaat worden. We zullen zo meteen zien op een hele bijzondere, ik zou bijna zeggen haast een hele spectaculaire wijze. Maar die laatste strijd om zijn tegenstanders en de machten die zich tegen hem verheven hebben, hij zal ten oorlog uittrekken. Misschien weet u het nog, maar goed, u kunt ook niet alles onthouden. In Openbaring 16 was beschreven dat de volken van de aarde verzamelden zich in een groot leger om in Armageddon een oorlog te willen beginnen. Nou goed, hè, daar hebben we toen over gehad. Dus het beeld was toen al opgeroepen, nou, en als het ware hele scharen, een geweldige legermacht kwam op de been. Want inderdaad, de mensheid zou willen afrekenen uiteindelijk met God en met Christus en met Israël en met de kerk. Ze verzamelen zich in Armageddon. En ik had u toen proberen uit te leggen, beelden te laten zien. Armageddon, dat is de enige vlakke grote vallei in Israël waar het inderdaad mogelijk was om met honderdduizenden soldaten samen oorlog te voeren. In heuvellandschap kan dat niet met grote legers, maar daar één grote vlakte, daar kon je met twee grote legers tegenover elkaar staan. Nou, de volken hadden zich verzameld, zegt Openbaring 16, en nu komt Christus uit de hemel. Dat is al het eerste, hè? Al die volken op de aarde, al die mensen. En het is heel indrukwekkend. Het is een gigantische legermacht. En dan komt Christus. Met zijn engelen. En in al zijn luister. Als je dat nog zou willen nakijken, hè, dan zie je dezelfde beschrijvingen als de heerlijke Christus uit Openbaring 1. Hij schittert en hij straalt. En zo staat er in vers 12 een klein detail, maar ik noem het maar even. Op zijn hoofd waren vele diademen, vele kronen, stond er vroeger in de Statenvertaling. En ik noem u even, in Openbaring 12 had de draak 7 diademen. In Openbaring 13 had de beest uit de aarde 10 diademen. En Christus heeft er ontelbaar veel. Zomaar een klein detail, maar zo zijn de verhoudingen. Inderdaad. Onbeperkt in zijn macht en in zijn heerlijkheid. En zo verschijnt Christus daar. En het is wel even opmerkelijk dat de Bijbel er de tijd voor neemt en dat God het ons openbaart. Ziet u wel Christus in zijn heerlijkheid, in zijn grootsheid? Zeker. En als hij daar zo getekend wordt, hij had een naam die opgeschreven was, die niemand kent dan hij zelf. Dat is ook iets opmerkelijks. Als ik aan jou zou vragen, ken jij de Heer Jezus? Noem eens een naam van de Heer Jezus. En dan zullen er velen zijn, hè, de Bijbelse goede namen. Hij is redder, hij is zaligmaker of zoon van God. Maar hier heeft hij een naam zo bijzonder. Paulus schrijft in Filippenzen 2 dat God zijn zoon zo uitermate heeft verhoogd, dat hij hem een naam gegeven heeft die boven elke naam verheven is. Ook boven de naam van zaligmaker, van redder en van verlosser. Nu kennen wij Christus nog bij zijn naam van redder, van verlosser en zaligmaker. Maar hier heeft hij een nieuwe naam, zo groots. Tussen haakjes, in Openbaring 2 staat dat ook van de gelovigen. In de heerlijkheid krijgen ze een nieuwe naam, passend bij die nieuwe status, die nieuwe werkelijkheid, zo ook hier van Christus. Nu is hij niet langer meer de man van smarten. Nu is hij niet alleen ook maar meer verlosser en zaligmaker die zich doodliefd aan het kruis houdt. Maar hier is hij in zijn eeuwige glorie. Zo groots en zo heerlijk. En zijn vader geeft hem er een bijpassende naam bij. Die inderdaad zal schitteren en stralen van zijn heerlijkheid. En Christus, zo zegt het dan vers 13... was ook bekleed. Ik zei het al, hè, de bruid, stralend wit. Maar Christus, de ruiter op het witte paard, is ook gekleed. Rood. Tenminste, zijn bovenkleed, datgene wat je ziet, is in het bloed gedoopt, gedompeld, ondergedompeld. Gedrenkt, doordrenkt van het bloed. Het is heel opmerkelijk ook dat alle eeuwen door de uitleggers van de Bijbel altijd zitten naar, zal het nou het een of het andere zijn? Ik bedoel dit, is dat je de Heer Jezus hier nou ziet in zijn heerlijkheid, dat hij heeft zijn bloed gegeven, hij stierf voor onze zonden en hier zie je hem nog één keer. Zie je dat bloed, zo is hij onze middelaar en onze verlosser. Het andere beeld is dat de Heer Jezus in het bloed gedrenkt is omdat hij helemaal onder het bloed zit in het verslaan van zijn vijanden. Er was al eerder gesproken over het oordeel in de wijnpersbak. Zoals het gebruikelijk was toen, als druiven werden geoogst, dan werden ze in een wijnpersbak gedaan en dan ging iemand op zijn blote voeten die trapte gewoon die druiven helemaal plat, hè, doordat al die druivensap eruit kwam. En je ziet het als het waaien voor je. Dat spat aan alle kanten. En nou ja, zeg maar aan het einde van het verhaal zat je zelf helemaal onder alle spetters en alle vlekken van de druivensap. Beeld van het bloed. Jesaja 61 heeft dat ook beschreven. Daar zegt de Heere deze tekstwoorden: ik heb de wijnpersbak alleen getreden. En dat zegt hij daar ook. Israël weet het, ik heb alleen de klus geklaard dat ik al uw vijanden verslagen heb. Zelf kies ervoor om dat als beeld aan te houden hier bij dit beeld. Nu Christus zo verschijnt, inderdaad in zijn majesteit, nu hij de vijanden overwint en verslaat, is hij zo in het bloed gedrenkt, dat al die vijanden zo door hem vertreden zijn. Christus verschijnt en het hele leger uit de hemel verschijnt. Ik houd het er maar op. Daar zijn denk ik meerdere teksten voor te noemen ook als het gaat om de wederkomst en de laatste grote dingen. Dat God zijn engelen uitstuurt en de heren van de legerscharen. Dat betekent altijd in de Bijbel die legerscharen, dat zijn de engelenscharen die als het ware als het grote hemelse leger met Christus verschijnen. Ja, dus zo is het beeld ook. Ik had het gezegd, hè, Openbaring 16, dat schilderde die machtige mensenmassa in Armageddon. Maar dan komt Christus ook met een groot machtig leger, een grote engelenschaar vanuit de hemel. En dan is het opmerkelijk, gemeente, wat gebeurt er dan? Dan zou je denken, dat wordt me toch een veldslag? Dat ene grote machtige leger van al die mensen en al die koninkrijken van de aarde. En dan komt vanuit de hemel, dan komt Christus met zijn grote engelenscharen. En dat werd me de last battle of the world. En een veldslag inderdaad waar je zou gaan lezen en ja, heen en weer zeg maar, hè, met de kansen. Toen was de een wat aan de winnende hand en toen de andere. En dan uiteindelijk één van de twee. Na heel veel moeite en strijd had één van de twee gewonnen. En als we dat merken, dan staat er helemaal niks over een gevecht. Alleen maar die ruiter, die gaat naar dat beest. En hij pakt hem in zijn kraag. En hij doet de afgrond open en hij smijt hem erin. En doet hem dicht. En dan ook nog naar de valse profeet. Die pakt hij ook beet en afgrond open en hij smijt hem erin. Dat is alles wat er gebeurt. Om te beginnen. Het is wat. Je zou bijna zeggen, zonder slag of stoot. U en ik zaten soms gewoon te bibberen toen we alles gelezen hadden. Hè, over dat beest uit de afgrond en die valse profeet. En het was vreselijk en gruwelijk wat ze allemaal teweeg brachten. Zo beschreef Openbaring. En dan komt Christus. Alsof het speelgoedpoppetjes zijn. Hij pakt ze op. Weg. Ja, dat is gemeente voor mij. Ja, dat is niet alleen maar humor of zo, maar dat is zo'n geweldig evangelie. Dit is zo bijzonder van Christus. Als je ooit een keertje echt onder de indruk was van al die vijandige machten en krachten, en wie zal het niet zijn, maar kijk nou eens naar uw Christus. Zo doet hij dat in één oogwenk. En dat beest, die vertekening, die uitbeelding van het rijk van de antichrist, we hadden dat gezien, het beest uit de aarde. Als al die koninkrijken en al die machten die antichrist zijn en antichristelijk moeten heten. Zo rekent hij met ze af. En dan ook de valse profeet. Ook heel opmerkelijk. Ik wil dat nog even met u zoeken en benoemen. Wat zou ik daarvan zeggen? Wat zou ik daarvan denken van de valse profeet? Deze prekenserie over Openbaring is mij opgevallen. Iets wat ik nooit geweten en me nooit gerealiseerd had. Weet u wiens naam opeens in het boek Openbaring op de proppen komt? Dat is de naam van Bileam. Ken je die? Bileam. Die opmerkelijke profeet. Israël was bijna thuis. Ze zou bijna in rust en vrede in het land Kanaan gaan wonen, maar nog één laatst heftig gebeuren. Koning Balak, die zou graag willen dat Bileam het volk vervloekt. Nou, dat mag niet en dat kan niet. En dan zegt Bileam, dat is wel de rotste streek die ooit in de Bijbel geschreven staat. Koning Balak, ik heb nog een tip voor u. U gaat gewoon een feest organiseren, veel drank en veel seks. En je moet eens kijken wat je gaat winnen met Israël. Dat is nog eens een valse profeet. Ik had u gezegd, Israël staat op het punt om in vrede te mogen gaan leven. En nou wordt toch nog even die profeet Bileam in herinnering geroepen. Als degene die op het laatst genoemd en verschijnt, maar die ook heel veel kwaad gedaan heeft. Want gemeente, wij kunnen van alles zeggen over de machten van de antichrist en allerlei politieke machten die al zoveel kwaad gedaan hebben aan Israël en aan de kerk. Maar weet u wat het meeste kwaad gedaan heeft? Is dat de kerk in de wereld is mee gaan doen. Die hebben het advies van Bileam opgevolgd. Dat is de ergste aanslag op Israël en op de kerk. Altijd geweest en nog altijd. Zou dat nooit eens een keertje stoppen? Dat gewoon de wereld ons wegtrekt in de zonde. En ons van Christus wil afhouden en afhalen. Die valse profeet zoals Bileam. Ik vind hem zo gemeen. Maar ik denk dat de Bijbel het ons eerlijk zegt. Die valse profeet, dat zal ook moeten stoppen. Tegelijkertijd, nou, dat zal u niet verbazen dat ik dat toch ook uitspreek. Een valse profeet is ook altijd iemand die Israël en de kerk achter een andere god aan wil krijgen. De Baalsdienst is het beruchte, het beroemde voorbeeld uit het Oude Testament. Heel kort en goed, ik noem het toch maar wel. Ik moet er altijd aan denken. Er is één profeet opgestaan, Mohammed, en die wil ons achter de god Allah aankrijgen. Een andere god met een andere naam, met een ander boek, de Koran, die ook op zijn wijze Christus ontkent en verloochent. Ook die profeet op wereldschaal heeft heel veel teweeg gebracht. Er zijn bijna net zoveel moslims als christenen op deze wereld. Nou, in ieder geval, ik zeg het maar zo, ik moet er altijd aan denken. Als je dat zo op je laat inwerken, wat zo'n valse profeet doet. En hier ook dan zo, Christus, zie het, hij verschijnt. Met als het ware een heel bijzonder eind, een heel bijzondere afloop. Er was een feestelijk maal bereid, een bruiloftsmaal. En dan komt er een engel en die roept alle gieren en alle andere aaseters, roept hij van de hemel naar beneden, want met dat beest en met die valse profeet zijn ook alle grotere en machtigen en koningen der aarde, allen die hun rol gespeeld hebben in al die rijken van de antichrist, en al degene, kleine en grote, alles en iedereen bij elkaar. Ze liggen als kadavers op de vlakte van Armageddon. En alle vogels van de hemel, die worden geroepen, kom maar en doe je eraan te goed. En ze hadden meer dan genoeg te eten van alle lijken die er lagen. Ik geloof niet, gemeente, dat het is om een luguber verhaal, zo'n enge film ervan te maken, weet je wel. Maar één van de dingen die de Bijbel zegt, weet je wat nog eens erg is? Zo werd het gezegd van Izebel, je zult nog geen eens begraven worden. Je zult gedood worden en de honden zullen je letterlijk, je zullen ze je opeten. En je zult geen graf nota bene vinden. Die gedachte, laten we die in ieder geval sterk laten spreken. En zo zal het zijn uiteindelijk. Dat Christus zo verschijnt in zijn heerlijkheid. En dan zullen alle vijanden verslagen zijn. Is het nou erg dat dit nou de triomf is, de afsluiting, de climax? Of zeggen wij, daar worden wij toch wat een beetje nerveus van, dat het zo'n heftig verhaal is, dat er zoveel doden vallen, dat had ik nou nog nooit van Christus gedacht. Nou, dat kan zijn. Ik zeg u maar heel eerlijk, gaat u daar dus nooit meer denken of zeggen dat het Oude Testament, dat is zo cru en zo reet, maar we hebben gelukkig dat heerlijke evangelische Nieuwe Testament. Moet u echt nooit meer denken of zeggen, want ook het Nieuwe Testament, u ziet het. Daar waar zo in gerechtigheid door Christus deze laatste strijd wordt gestreden. Maar wees er dankbaar voor. Ik kan het u zo ook zeggen, ik heb dat wel eens meer als voorbeeld gebruikt. Bent u blij dat u bevrijd bent van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog? Of had u nou nog onder het Nazi-rijk willen leven? Ik mag aannemen dat u en jij er blij mee bent. Maar er is wel gigantisch voor gevochten. De Amerikanen hebben alles plat gebombardeerd en alles overhoop geschoten wat maar weerstand bood. Erg toch? Vreselijk, inderdaad. Vreselijk, vreselijk, vreselijk. Maar dat is blijkbaar nodig. Als de machten van het kwaad, als ze zo groot en zo sterk zijn, om ze te moeten verslaan. Zo mag je het lezen. En dan vier je de overwinning van de Amerikanen en de Canadezen. Maar de Bijbel zegt, en dan vier je de overwinning van Christus, het lam dat overwint. in een hoofdstuk waar 4 keer Halleluja staat. Als Hij uw Christus is, kom, wees blij met Hem en in Hem. Hij zal het goed maken. Als al deze vijanden zijn verslagen en u zult Hem eeuwig groot maken en eeuwig op die bruiloft zalig zijn. Toch wel aan Hem alle glorie en alle eer. Inderdaad. Halleluja. Amen. We zingen Psalm 98, vers 4. Psalm 98, vers 4. In onze voorbeden zullen wij bidden met en voor onze kosteres Marjolein. Afgelopen week is haar vader overleden. We zullen ook de dank brengen met Fred en Tineke Kerkhof. Gisteren waren ze 40 jaar getrouwd en u zult bijna allemaal nog weten hoe de situatie vorig jaar was. Hoe ernstig het was met Fred. Dat ze er nu mogen beleven, alle reden om de Heer daarvoor te danken. We zullen danken en bidden. Halleluja. Aan u de aanbidding, de lof en de eer. Zelfs een machtig beest en een valse profeet. U pakt ze even in de kraag en werpt ze in de hel. Zo groots bent u. Zo rekent u af. Met alle machten en krachten die zich tegen u verheven hebben en zich blijven verheffen. Als het ware alsof het voor u een peulenschilletje is. Maar u bent ook Christus. De koning der koningen, de Heere der heren. En dan tegelijkertijd dat u dat doet om ook als een bruidegom uw bruid en de bruiloftsgasten blij te maken. Echt, wat een feest. Zo groot en zo heerlijk. Geef, Heere, door uw Heilige Geest, misschien voor het eerst en anders weer opnieuw, dat we er zin in kregen en naar gaan verlangen om feest te vieren met u. Om uw grote liefde en genade, dat u door alles heen uw kerk hebt bewaard en uw volk Israël, en dat het geen antichrist gelukt zal zijn om uw werk ongedaan te maken. Heere, wilt u doorgaan met uw werk, totdat die grote dag komt, leer de mensen en de volken voor u te beven en uw majesteit niet uit te dagen en u te tarten, dat ze het zullen weten, dat ze het één voor één tegen uw Zoon zullen gaan afleggen. Kom, Heere Christus, verschijn in uw heerlijkheid, opdat deze aarde en de mensheid zal weten dat u bent de Heere der Heren, de Koning der Koningen. En Heere, ik ben best nieuwsgierig welke heerlijke naam u dan mag dragen als eeuwige Koning, als eeuwige triomfator. Heere, gaat u met ons mee op onze levensweg, want wij leven nog nu. En alle tijden die ook nu gaande zijn, voor onszelf ook menig keer met vrezen en beven het gebeuren op deze wereld aanschouwen. Als we dit niet zouden weten, dan zouden we soms echt moedeloos worden. Leid ons en wij blijven bidden voor de groten der aarde. Zij die belangrijke beslissingen moeten nemen, zegent u ze, Heere, met wijsheid, met daadkracht. Opdat deze mensheid, deze uw schepping, het goede zal hebben. Zegen en gedenk uw kerk wereldwijd. Behoed en bewaar uw volk Israël. Gedenk ons, Heer, in onze persoonlijke levens. Hartelijk dank als er vreugde, als er blijdschap is. Voor al die zegeningen zeggen wij u de dank en brengen wij u de eer. Bewaar ons ervoor, o God, dat wij in de voorspoed u zouden vergeten. Biliam heeft al heel wat slachtoffers gemaakt, ook in de kerk. En daarom bidden wij u, o God, houd ons staande en gaande om u te blijven liefhebben en te dienen. En niet in de wereld op te gaan, want dan zullen wij met de wereld ondergaan. Heere, hartelijk dank voor uw zegeningen. Wees ons nabij als wij dat in het bijzonder ook mogen ervaren, zoals Fred en Tieneke. Altijd een geschenk van u, als we een huwelijksjubileum mogen beleven. Maar in het bijzonder voor hen, wat bent u trouw geweest. U daarvoor de dank en de eer, laat die nooit meer wijken uit hun hart en uit hun leven. Zegen ze met nog vele goede en gelukkige jaren samen, met allen die hen lief en dierbaar zijn. Ook in de familiekring. Als daar, Heere, blijdschap en verdriet heel dicht bij elkaar kunnen liggen. Wij bidden u voor onze kosteres, Marjolein, samen met Co en de verdere familie. Troost en sterk ze, Heere, nu haar vader in zo'n korte tijd, een enkele dag, ernstig ziek was en stierf. Troost met uw nabijheid, draag ze en geef wat ze nodig hebben om afscheid te nemen. En gaat u met ze mee. O God, wij bidden u, laat toch nooit en te nimmer de dood het laatste en het enige woord hebben. Maar u die gezegd hebt, ik ben de opstanding en het leven. Ga zo met ons mee, Heere, wees ons nabij hier thuis. Wij bidden u voor al degenen die op vakantie zijn, geef ze goede dagen en weken. Behoed en bewaar ze dat ze veilig en wel thuis weer mogen terugkomen. Zie op ons zo allen. Hoor ons gebed. Aanvaard onze dank. U bent het eeuwig waard. Ook wij zouden het wel 4 keer kunnen zeggen. Halleluja. 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 Amen. We zingen nog van Psalm 149, de versen 1 en 5. 149, 1 en 5. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u en jou zijn vrede. Amen.